Goedemorgen.
Goedemorgen, ja.
Er zijn er niet bij die ons niet kennen, Diana, mijn vrouw. We hebben 3 zonen, 11 kleinkinderen. We wonen in Woudenberg. En wij mogen dankbaar zijn dat we een kind van God zijn in de kerk in Zeist. We zijn ook een poosje oudste geweest. En we zijn dankbaar voor de liefde van God en het werk van God in ons hart en in ons gezin. En in alles wat wij doen. Nog 7 dagen en dan vieren we met elkaar Pinksterfeest. En in die tijd waren de discipelen bij elkaar in Jeruzalem. En de opdracht die zij kregen toen Jezus naar de hemel voer, dat was dat ze naar Jeruzalem moesten. En ze zouden daar, staat er, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt.
Amen.
En gij zult mijn getuige zijn, tot aan het uiterste der wereld. Gij zult kracht ontvangen. En ik kan me zo voorstellen, toen de discipelen met Jezus samen waren op de hemelvaartsdag, dat Jezus hen zegende en tot hen sprak en zei: ik ga naar de Vader, maar jullie moeten naar Jeruzalem. Met Jezus hadden ze natuurlijk jarenlang opgetreden, samen geweest, en van alles nog wat gedaan en gezien. Jezus had ze voorzien van advies, Jezus had ze voorzien van wijsheid, van onderwijs uit het woord van God. En dan ineens, dan verdwijnt Jezus. Die gaat om, ik heb hem dat zo voor proberen te stellen, die gaat dus omhoog. En hun vriend, hun wijsheid, hun steun, hun toevoeging, is weg. Is van de aardbodem verdwenen. En ze staan eigenlijk bijna aan de grond genageld, omhoog te kijken. Ontgoocheld van: wat moeten wij doen? En dan staan er ineens 2 mannen bij hun en die zeggen: je moet naar Jeruzalem, want dat heeft Jezus tegen je gezegd. En daar moet je blijven wachten. Hoe lang heeft hij ook niet gezegd, maar zij moesten daar blijven wachten. Ik kan me de ontgoocheling best wel voorstellen. Want als ze elkaar aankeken van: nou, we zijn nu nog met z'n 10en of met z'n 11en. En wat nu? En als ik de geschiedenis lees, de discipelen die moesten naar Jeruzalem, want zij zouden kracht ontvangen van de Heilige Geest. Jezus had dat voor die tijd al vele malen tegen hun verteld. Maar hij had ze ook verteld dat hij eerst moest lijden. En als ik de Bijbel lees, wat mij het meest intrigeert, is het paasfeest. We hebben met elkaar paasfeest gevierd. En eigenlijk als je de Bijbel leest, dan staat er dat het lam was geslacht van voor de grondlegging der wereld. Het paasfeest is eigenlijk de basis van de hele schepping.
Amen.
Het paasfeest is de rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid. En ik weet niet hoe u afgelopen keer paasfeest heb gevierd. Ik kan me nog herinneren toen ik vroeger nog werkte. Ik ben gelukkig, hoef ik nu niet meer te werken, althans niet meer voor mijn baas. Dat je paasfeest viert, je vond heerlijk, lekkere vrije dagen en even niks. En ieder jaar kwam dat terug. Maar is paasfeest een soort traditie voor ons geworden? Of bouwt het paasfeest ons geloof? Ik ben daar zo ontzettend mee bezig geweest. Dus ik zeg: Heer, het paasfeest is een basis van alles. Is een fundament van alles. En Jezus zegt tegen zijn discipelen: je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Maar die kan pas komen als ik werkelijk paasfeest vier. Jezus kon pas de Heilige Geest naar ons toezenden op het moment dat hij met zijn eigen bloed, zegt Hebreeën, de hemelen was doorgegaan en dat bloed voor de troon van God had uitgespreid. Waarin God de totale vergeving van zonde ja, zag liggen. En ik geloof dat dat de basis is van alles, ook van ons geloofsleven. Het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. Het staat 8 keer, is dat beschreven in de Bijbel, dat vanaf de schepping is eigenlijk dat paasfeest aanwezig, is Gods verzoening aanwezig over deze wereld. Je kan het je haast niet voorstellen, als je ziet hoeveel mensen hier rondlopen die van alles en nog wat uitvreten, moorden en weet ik wat. En dat God zegt, ik ben gaarne vergevende. Soms dan gaat mijn verstand dat te boven. Alleen de vraag is, want wij hebben de afgelopen periode nog wel een redelijk heftige periode achter de rug. Met veel ziektes en overlijden van dierbaren. Waarin je wel eens afvraagt, Heer, waar bent u? Of kijkt u nu een andere kant uit? En waar ik vanmorgen ook over wil spreken is, hoe ga ik om met mijn omstandigheden en wat voor impact heeft dat op mijn geloof? En ik wil een schets geven uit verschillende voorbeelden uit de Bijbel over wat voor rol het paasfeest daarin speelt. Ik wil met u kijken naar de geschiedenis, een overbekende geschiedenis. En misschien vertel ik u niks nieuws vanmorgen. Maar opnieuw is het goed om elkaar weer in het geloof op te bouwen. Als Mozes met het volk Israël uit Egypte trekt, is het eerste wat zij doen, is paasfeest vieren. Dat bloed aan de deurpost, en ik geloof niet dat het volk Israël überhaupt de diepgang en de inhoud daarvan heeft begrepen. Maar met die basis gaan zij dus op reis. Het fundament van hun reis. En dan op een gegeven moment dan roept God Mozes. Dan zijn ze al een poos onderweg. En dan roept God Mozes de berg op om het volk de 10 geboden te geven. En Mozes die blijft dan 40 dagen weg. En dat volk dat denkt, ook nadat ze dat paasfeest hebben gevierd, nadat ze onderwezen zijn in de schriften, dan denken ze, ja, volgens mij is er wat gebeurd. En dan gaan ze een gouden kalf maken. Ja, nog steeds kan ik daar met mijn bed niet bij, dat ze na 40 dagen in één keer denken van, ja jongens, dat is helemaal niks. Die Mozes die is een onderweg verongelukt waarschijnlijk. En we moeten onze eigen God maar maken. En dan maken ze dat gouden kalf en dan gaan ze zo vereren. Maar als Mozes bij God op die berg is, dan zegt God tegen Mozes, jong Mozes, het gaat helemaal fout met dat volk. Ze hebben mij aan de kant geschoven, hebben hun eigen God gemaakt. Ga aan de kant, ik ga dat volk vernietigen, want ik wil hier niets meer mee te maken hebben. En dan wordt Mozes, die wordt een pleitbezorger. En die gaat in gesprek met God. En die zegt, Heer, uw naam, de eer van uw naam staat hier op het spel. Alsjeblieft, wees ons genadig. En dan zegt God, oké, ik zal jullie genadig zijn, maar ik ga niet meer met jullie mee. Want als ik met jullie meega, dan bestaan jullie niet meer. En dan staat er in datzelfde gesprek, en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Ik heb me dat geprobeerd voor te stellen, hoe dat geweest moet zijn. God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht als met een vriend. Dan denk je nou, dan kennen ze elkaar toch? Maar goed, Mozes die vraagt ook aan God, die zegt, ja hier, maar als ik dan toch genade in uw ogen gevonden heb, waarom gaat u dan niet met ons mee? Nou, zegt God, ik heb het gehad met jullie, ik stuur een engel met jullie mee, maar jullie moeten wel hier weggaan. Maar zegt God tegen Mozes, kom die berg maar weer op en neem 2 nieuwe stenen tafelen mee, dan zal ik opnieuw die wet opschrijven. En dan komt Mozes, en u moet het maar lezen, in Exodus 32 tot en met 34. Zo'n prachtig hoofdstuk is dat. En dan zien we dat Mozes weer opklimt met die 2 stenen tafelen, met de zonde van dat volk op zijn nek, want ik kan me voorstellen dat hij heel bezwaard was om op zo'n manier weer voor God te komen. En dan staat er dat toen Mozes opklom, daalde God naar hem toe. God kwam dus naar hem toe. Jacobus zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Het is niet zo dat wij als een stel blinde christenen maar in het weg onze knieën buigen en hopen dat God ons hoort. Nee, op het moment dat we tot God naderen, nadert hij tot ons. En het bijzondere is dat als Mozes daar is en God daalt neer in de wolk en hij riep zich bij hem, want daarvoor, dat had ik nog te zeggen, dan vraagt Mozes, ik moet wel de juiste volgorde aanhouden, want Mozes is in gesprek met God. En dan zegt God, indien gij zelf niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden heb, dan doordat gij met ons meegaat? En dan vraagt hij aan God, en dat is, vind ik, het meest intrigerende, dan vraagt hij aan God in deze situatie, als hij spreekt als tot een vriend, toon mij toch uw heerlijkheid. Ik heb mij heel vaak afgevraagd, wat miste Mozes nou? Hij had een gemeenschap met God zoals ik het echt nog nooit heb gekend. En ik heb best wel intieme momenten met God. En dan vraagt Mozes, toon mij uw heerlijkheid. Wat miste Mozes in die relatie? En als Mozes later met die stenen tafelen de berg op gaat, want God zegt, oké, ik zal mijn heerlijkheid aan je laten zien. Er is een plaats bij mij. En dan plaatst God Mozes op de rots. En dan komt God naar hem toe. En dan gaat God aan hem voorbij. En dan staat er, en de Heere daalde neder in een wolk en stelde zich daarbij hem en riep de naam des Heere uit. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid en overtredingen en zonden vergeeft, maar de schuldigen houdt hij zeker niet onschuldig. En Mozes knielde haastig ter aarde neer en boog zich en zei, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, ga toch in ons midden en vergeef ons. De heerlijkheid van God is vergeving. De heerlijkheid van God is verzoening. De heerlijkheid van God is het paasfeest. En Mozes, die met God sprak, miste dat paasfeest. Miste in die heerlijkheid, die verzoening, waarop Mozes meteen daarin sprong en zei, Heer, vergeef ons. En wat ik zo bijzonder vind, is een dag daarvoor zegt God, ga weg, ik verdoe dat volk. En nadat Mozes op zijn knieën valt en dat kruis van Jezus beetpakt, zegt God, ik ga een verbond met je sluiten. Snapt u het nog? Ik niet. God sluit een verbond op het moment dat ik paasfeest vier. En dit is Dit is een voorbeeld waarin door allerlei omstandigheden, op het moment dat ik ga staan op dat volbrachte werk van Jezus, dan gaat de liefde van God in mij zichtbaar worden, in mij werkzaam worden. Ik heb nog een ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament, een hele bekende geschiedenis. De opwekking van Lazarus. En waar het mij om gaat vanmorgen is, hoe heb ik Paasfeest gevierd en hoe leef ik naar dat Pinksterfeest? En deze geschiedenis in Johannes 11 gaat over de opwekking van Lazarus. En ik kom zo vereenzelvigen met Martha en Maria, met hun denken. Want op een gegeven moment krijgt Jezus te horen, hij is in Jeruzalem en hij hoort dat Lazarus ziek is. En dan blijft Jezus nog een dag of vier in Jeruzalem. Ik denk misschien nog langer. En dan op een gegeven moment zegt Jezus tegen zijn discipelen, nou het is tijd, we gaan nu naar Betanië. En voordat hij daar is, komt Martha naar hem toe rennen. En die zei, Heer, als u hier geweest was, was Lazarus niet overleden. Ze legt de totale schuld van het feit dat hij dood is bij Jezus neer. En ik heb me dat zo in lopen beelden van, Heer, toen ik een aantal jaren geleden aan mijn hart geopereerd moest worden. En mijn hele leven dien ik God. Mijn hele leven heb ik gewijd aan God en heb ik God lief en geloof ik. En toen ik hoorde dat ik ziek werd, en ik heb heel veel Bijbelstudies gegeven, en toen ik hoorde dat ik ziek werd en geopereerd moest worden, toen dacht ik, Heer, u zegt vanaf kaf tot kaf, ik ben uw heelmeester. Wat wil dat zeggen? Wat betekent dat voor mij? En eigenlijk was het bij mij zover dat ik al zo'n lijst met vragen naar God had. En eigenlijk de opmerking van, aan welke norm moet ik nog voldoen? Want ik heb toch mijn best gedaan en nou ben ik ziek, maar uw woord klopt niet. Althans niet in mijn leven. En als ik Maria neem, of Martha neem, die komt bij Jezus en die zegt, Heer, als u hier niet geweest, was dat helemaal niet gebeurd. Het is uw schuld dat hij is overleden. Ja, toch? Zo zouden we... Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze zo reageren. Ik wil niet zeggen dat u zo reageert, maar... En dan krijg je een heel interessant gesprek. Want het bijzondere is dat Martha, en dat staat in Johannes 11, vers 17... Toen Jezus aankwam, bevond hij dat Lazarus reeds 4 dagen in het graf lag. Betanië was dicht bij Jeruzalem gelegen, ongeveer een afstand van 3 kilometer. Velen uit de Joden waren tot Maria en Martha gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen Martha hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, doch Maria bleef in huis. En Martha zei tot Jezus, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik, en hier komt het vrome, wat we soms in onszelf ook wel hebben. Ook nu weet ik, dat God u geven zal al wat gij van God begeert. En Jezus zei tot haar, uw broeder zal opstaan. Ja, zei Martha, ik weet het, dat hij zal opstaan bij de opstanding van de jongste dag. Maar Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Met de vraag, gelooft gij dat? En dat, die vraag wil ik vanmorgen ook in ons midden neerleggen. Niet alleen aan u, maar ook aan mezelf. Geloof ik dat? Als Jezus zegt, ik ben de opstanding. Ik ben dat paasfeest. Ik ben de heerlijkheid van God. Als je een paar versen verder leest, toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tot hem: Heer, indien u hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven. Precies hetzelfde. En wat Jezus hier neerlegt, is dat paasfeest en hij zegt: geloof je dat? In welke omstandigheid of wij ook zitten. Wij kunnen soms in omstandigheden zitten waarin je denkt: Heer, hoe komen we hieruit? Waar bent u? We hebben van de week ook met mijn broer. Dat is natuurlijk een heel verhaal, maar die woonde voor het eerst sinds 14 jaar weer op zichzelf. Die heeft een hele tijd begeleid wonen gedaan, omdat hij 15 jaar geleden in psychose terecht was gekomen. En daar was hij helemaal uit. Maar die was totaal ontspoord in vroom denken. Totaal de weg kwijt. En van de week weer, hij is ergens opgepakt en hij zit hier nu in de kliniek in Bos en Duin. En dan denk ik: Heer, iemand die u zoekt, die bezig is met uw woord, die zo ontspoort en de weg kwijt is en met medicijnen platgespoten moet worden. Dat je wel eens denkt: Heer, hoe zit dat? Maar God zegt, Jezus zegt: ik ben die opstanding. In al je omstandigheden die er zijn, ben ik die opstanding. En die vraag wil ik ook vanmorgen neerleggen: Heer, geloof ik dat? Ben ik daar werkelijk van overtuigd dat uw liefde alles overwonnen heeft? En wat betekent dat in mijn eigen leven? Is mijn geloof, als ik dan kijk naar Martha en Maria, een theorie geworden? Is het een religie? Is het een standpunt waar ik vanuit mag leven en denken? Of is het werkelijk vlees en bloed in mij geworden? In de Filippense brief, daar schrijft Paulus, en ik heb me daar ook altijd in verdiept en me voor proberen te stellen hoe hij daarin leefde en dacht. Maar hij schrijft hier in Filippenzen 3, vers 7: maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht alles schade om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Jezus had tegen zijn discipelen gezegd: ga naar Jeruzalem, daar zal je de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En hij zegt: ik acht alles vuilnis en ik geef alles prijs, opdat ik Christus zou mogen winnen en in hem mogen blijken en geen eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. En dan zegt hij, en dan denk ik: Paulus, een man die geleid werd door de Heilige Geest, die contact had met God. En dan zegt hij: dit alles om hem te kennen. En ik heb dat geloof al eens een keer eerder aangehaald, dat kennen, waar in de grondtekst het woordje yada voor wordt gebruikt. En yada staat voor een intieme relatie als in een huwelijk. En dit alles om die intimiteit van met hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, of ik ook aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Dit is Paulus, die verlangt ernaar om dat te kennen. Vaak denk ik in mezelf, ik denk niet vergenoegd over mezelf, laat ik het zo zeggen, maar wel dat je denkt van: Heer, ja, we dienen u en we zijn dankbaar dat we een kind van God zijn. Maar Paulus had toch nog een drive in zich om die kracht van zijn opstanding te kennen, om de kracht van dat paasfeest te kennen in elke situatie in mijn leven. En dat kunnen vele dingen zijn, de omstandigheden. En Jezus had tegen Mozes gezegd: er is een plaats bij mij op de rots. En daar ga ik aan je voorbij. Daar laat ik je mijn heerlijkheid zien. Daar laat ik je het paasfeest zien. En dat is, ja, dat is toch wat God ook aan ons belooft. De ruach, de adem van God. En Romeinen 10, daar schrijft Paulus zo Romeinen 8, sorry, daar schrijft Paulus het zo ongelooflijk mooi. Ik weet niet of je die Romeinenbrief goed kent. Maar Romeinen 7 eindigt met: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En een vers verder zegt hij: zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan zegt hij in vers 11, indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door de geest die in u woont.
Amen.
Dit is een tekst, de geest van God, er wordt gesproken. In het Hebreeuws is het woordje ruach. En ruach is de adem van God. En het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En in het Grieks wordt het woordje pneuma gebruikt. Kracht. Wij bezitten de geest van God die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Die kracht leeft in ons.
Amen.
Ik heb een dingetje meegenomen. Ik ben namelijk in mijn vrije tijd klokkenmaker. En ik krijg van de juwelier uit Woudenberg kijk op de klokken aangeleverd. En soms moet je wel eens een veer repareren. Nou, ik heb hier zo'n klokveer. Er zit een ijzerdraadje omheen. Maar er zit hier zo ongelooflijk veel kracht en energie in, op dit moment. Alleen niemand ziet het. En ik kan hem gewoon in mijn broekzak stoppen. En ik merk er niks van. Maar owee, als ik dat ijzerdraadje eraf haal, dan komt er een energie vrij die, laat ik uit bekijken, dat het niet mijn vingers kost. Pneuma, de pneumatische kracht. De geest van God, die Jezus uit de doden opwekt, woont in u. De kracht van zijn opstanding. Alleen op het moment, en vaak is die geest van God in ons ingesloten, ingekapseld, misschien in een vroom denken of in een religieus denken. Maar die kracht, die moet vrijkomen. Die kracht, die opstand, die kracht van Jezus moet zichtbaar worden. En op het moment dat ik daarin de ruimte geef aan de geest van God, komt die energie vrij. En dat is Pinksterfeest. Maar vanuit die, dat paasfeest, vanuit die opstanding, de kracht van zijn opstanding, had Jezus tegen zijn discipelen gezegd: ga naar Jeruzalem, daar ga je nu werkelijk die kracht beleven. En vanuit die gehoorzaamheid gingen ze naar Jeruzalem. En wat deden ze daar? God loven en prijzen. Zich alleen maar uitstrekken en Gods naam eer geven. 10 dagen lang. Ik vraag me af of ze bij de 8e dag al niet gedacht hebben: hoe lang gaan we dit volhouden? Misschien bij de 9e dag. Maar ze bleven volharden, zegt de Bijbel. Blijf volharden in je geloof, in die verwachting. Want in ons zit die kracht. Het is niet zo dat het nog een keer moet komen. Op het moment dat je vervuld bent met Gods geest, woont die kracht in je. Eerlijk gezegd ben ik mezelf dat ook niet eens bewust hoeveel energie dat is. Maar God wil zichzelf openbaren en Paulus zegt: ik jaag ernaar. Ik acht alles vuilnis om dat te kennen. En Ik hoop dat ik iets heb wakker mogen maken vanmorgen met dat verlangen om zo'n paasfeest, zo'n pinksterfeest te vieren met elkaar. De opstandingskracht van Jezus. Mozes die daarnaar verlangde, toon mij uw heerlijkheid. Terwijl die paasfeest gevierd had in Egypte en hij zich niet bewust was wat er op dat moment gebeurde. Welke kracht dat bloed van Jezus had. Want toen dat bloed van Jezus de hemelen was doorgegaan en voor de troon van God lag, toen kon God die kracht geven. Toen Mozes werkelijk dat paasfeest omarmde, zei God, ik ga nu een verbond met je sluiten. Terwijl ze een week daarvoor een gouden kalf hadden gemaakt en dat aan het vereren. Gods liefde en Gods kracht en Gods grootheid en zijn heerlijkheid gaat zo ver, is zo diep, is zo rijk. En ja, die opstandingskracht kan zichtbaar worden op het moment dat ik daarin ruimte maak. En ja, ik hoop dat ik vanmorgen daar iets van heb wakker kunnen maken in u. Het leeft in mij, het bruist in mij. En ik kan zo verlangen, als ik lees en hoor wat er in Iran op het ogenblik gebeurt. Duizenden mensen die tot bekering komen, niet door zendelingen die daar rondrollen, door de geest van God die ze laat zien wie hij is. Dan komt het verlangen in mijn hart in China, de ondergrondse kerk, die groeit explosief op het ogenblik. De regering die schijnt daar bijbelteksten te citeren en ze belachelijk te maken. En er was iemand die had een brief geschreven aan de regering, bedankt voor alle bijbelteksten. Want ik heb nu weer een behoorlijk hoofdstuk bij elkaar. En die schrijven dus alles op. Maar dat verlangen naar die kracht, naar die grootheid, naar die glorie van God. En ik kan daar zo naar verlangen dat we met elkaar dat Pinksterfeest kunnen vieren. Een van mijn lievelingspsalmen is psalm 84. Ik weet niet of u ook een lievelingspsalm hebt, maar dat is psalm 84 van mij. En daar staat, hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn hart verlangt, ja smacht, naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt een mus een huis en een zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn God en mijn Koning. Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. En hier gaat het om, welzalig de mens wie er sterkte in u is en in wie er hart die gebaande wegen zijn. Het gaat om onze hartsgesteldheid. Is er ruimte in mijn hart dat Gods geest die energie vrij kan maken? En dat we, ja, zo die opstandingskracht van God zichtbaar maken in wie je hart die gebaande wegen zijn. En als zij trekken door een dal van balsemstruiken, door een dramaperiode, door moeilijkheden, dan staat er, God ging ze toen zegenen, nee, maken zij het tot een oord van bronnen. En ook hulp te vroeg regen het in zegeningen. Op het moment dat het kind van God gaat staan, gaat God zijn zegen geven. En dat zie je op vele plekken in Gods woord terugkomen. Op het moment dat het kind van God zich uitstrekt, nader tot God en hij zal tot u naderen. En zo, ja, mag ik u zegenen en hoop ik en verlang ik dat we met elkaar Pinksterfeest vieren. Dat Nederland als een keer op zijn kop gaat staan.
Amen.
Dat Nederland moet erkennen dat God God is.
Amen.
En ja, ik verlang daarnaar, ik zie ernaar uit. En ik hoop dat we ons bewust zijn van de enorme kracht die God gegeven heeft in dat paasfeest. En welke geschiedenis je ook maar neemt, als je kijkt naar de Emmausgangers, misschien een zijpad. De Emmausgangers die de volgende morgen na de opstanding ontgoocheld waren. Met elkaar naar huis liepen en met elkaar spraken en eigenlijk ontgoocheld waren van, nou ja, het het is voorbij, het was een leuke tijd, maar het is voorbij. En dat Jezus naast hun loopt, begint, dat zijn drie stappen. Hij begint met het openen van het woord van God. Hij gaat ze vertellen over, staat er niet geschreven, hij opent het woord van God. Dat is de basis van ons. En toen ze bij elkaar waren, dan staat er, en toen Jezus dat brood brak, toen opende hij hun ogen. Op het moment dat ik ga wandelen met het woord van God, gaat God je ogen openen. En op dat moment rennen ze terug naar Jeruzalem, komen bij die andere discipelen. En dan staat er, en toen opende hij hun verstand. Die drie stappen, het woord van God, je ogen worden geopend. En dan opent hij je verstand. De Heilige Geest maakt dat je de dingen gaat zien. Dat je de dingen gaat begrijpen. En dat verlangen. Die Emmausgangers, die renden terug naar Jeruzalem. Paulus, die zegt, ik kan alles. En Mozes, toon me. Ik kan me daar zo... Dat je zegt, Heer, ja, we verlangen daarnaar en we zien daarnaar uit. Ik wil graag met u afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we danken u voor de grootsheid en voor de diepgang van uw woord. Heer, voor de diepgang van de weg die u met deze wereld bent gegaan. Dat u dat lam geslacht van voor de grondlegging der wereld op het grote paasfeest zichtbaar heeft gemaakt. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en met zijn bloed door de hemel is gegaan, waardoor de Heilige Geest in ons kan komen. O Heer, we verlangen ernaar om met elkaar Pinksterfeest te vieren. We verlangen ernaar dat die opstandingskracht in ons zichtbaar wordt. En in welke omstandigheid we zitten, ik dank u Heer dat we onze ogen mogen richten op u. En dat u ons vult met uw geest. Dat u ons vult met die kracht. En ik mag jullie zegenen dat deze kracht van God zichtbaar mag worden ook in de gemeente. In jullie gezinnen, in je werk, in al je omstandigheden. En ik prijs u en ik zegen jullie in Jezus' naam. Amen.